Welkom. Leuk dat u kijkt naar weer een nieuwe Thomas Boek. In Thomas Boek bespreken we moderne literatuur en leggen we de verbinding met Bijbelse verhalen, maar ook met culturele en maatschappelijke verhalen. De vorige keer bespraken we de roman De Opgang van Stefan Hertmans. En dit keer is het de beurt aan De Stem van Jessica Duurlacher. Ook dit keer bespreek ik dit met dominee Evert-Jan de Weijer en gaan we het hebben over dit interessante en fascinerende boek. Evert-Jan. Hartelijk welkom.
Ja, dankjewel, dankjewel.
Leuk dat je erbij bent.
Ja, ja.
Oké, De Stem. Nou.
De Stem.
Waar, het boek wat al op de top 10 staat al een aantal weken, zag ik.
Ja, inderdaad. Die is niet uit de top 10 weg te slaan. Dat was ook wel enigszins te verwachten. Jessica Duurlacher is een schrijver die heel regelmatig natuurlijk de bestsellerslijst haalt. Omdat ze eigenlijk altijd een hele actuele thematiek bij de hand heeft. En ik denk ook inderdaad dat dat ook de reden is waarom dit nou weer enorm gelezen wordt, dit boek, De Stem.
Ja, want waar gaat het over voor de mensen die het nog niet kennen?
Je zult waarschijnlijk willen weten waarom het De Stem heet, bijvoorbeeld.
Ja, inderdaad. Ja. Laten we daar beginnen.
Dat is ook een aardig iets. Dat is niet echt een zijspoor, maar dat is ook weer die actualiteit van haar. Het is natuurlijk een humoristische toespeling op The Voice.
Wat iedereen
al een beetje kent, die talentenshow waarin mensen onvermoed blijkbaar geweldige zangers blijken te zijn en zangeressen blijken te zijn. Nou, dat geldt voor de hoofdpersonage in deze roman, Amal. Zij, heel verhaal, maar daar komen we toch wel denk ik wat over te spreken. Maar zij komt uiteindelijk, althans de enorme dingen beginnen te rollen. De commotie begint als zij mee gaat doen aan die talentenshow, De Stem. Ja. Waarin zij als Somalische asielzoekster, die op een bepaalde manier bij haar gezin, bij Zelda en haar gezin, terecht is gekomen. Zich ontpopt als een geweldig talentvolle zangeres.
Okay.
En dan gebeurt er nog wat meer, waardoor de maatschappelijke verontwaardiging en verontrusting tot een grote hoogte gaat toenemen.
Ja, want die Amal is niet zomaar iemand. Dat is,
bepaald niet.
Nee, ze heeft een centrale rol.
Ja.
En wat maakt haar zo bijzonder?
Nou, Amal is niet, denk ik, toevallig. Heeft ze een grote gelijkenis met Ayaan Hirsi Ali. Dat is een tijdje geleden. Daar moet ik misschien even over praten over wie zij ook alweer was.
Ja.
Maar Amal is duidelijk gemodelleerd naar Amal Hirsi Ali. Met wie Jessica Duurlacher, de schrijfster. Je moet altijd een beetje uitkijken met de relatie tussen werkelijkheid en roman.
Ja.
Maar toch maar even waarmee Jessica Duurlacher en haar man Leon de Winter nauw betrekkingen onderhielden destijds.
Ja. Ayaan Hirsi Ali is alweer een tijd geleden.
Ja.
Dus misschien is het goed om dat ook weer op te frissen. En dan gaan we even kijken naar een fragment.
Juist.
Dit is Ayaan Hirsi Ali ten voeten uit, provocerend, de vrouw die de wereld wil veroveren. Ayaan Hirsi Ali, ze komt in 1992 naar Nederland, naar eigen zeggen vanuit Somalië. Ze krijgt politiek asiel en wordt in 1997 Nederlands staatsburger. Ze studeert politicologie in Leiden. Bij het programma Rondom 10 noemt ze de islam een achterlijke godsdienst.
Omdat het mijn religie is en mijn cultuur is en ik bevind mij in een vrije land met een vrije meningsuiting, vind ik dat ik mijn eigen religie mag bekritiseren. Het is achtergebleven, gemeten aan een aantal criteria.
En dat zijn. Ja, dat hebben we gehoord op de radio.
Haar carrière neemt een vogelvlucht. Ze komt op de verkiezingslijst van de VVD en wordt in 2004 Tweede Kamerlid. Ze krijgt doodsbedreigingen, maar tegelijkertijd ook wereldwijd aandacht. En daarmee een platform voor haar denkbeelden. Weblog Time nodigt haar uit om naar New York te komen.
She made a very brave film last year called Submission. Ayaan Hirsi Ali.
This evening, in front of all of you, I would like to toast to Mr. Van Gogh, to liberty. Thank you.
Er is veel gepubliceerd over Hirsi Ali en ze heeft ook zelf veel geschreven. Ze baseert haar denkbeelden op haar eigen ervaringen.
Ja, we zagen dus even een fragment van Ayaan. Wat valt jou op als je dit zo ziet?
Nou, een klein detail is, als je goed naar dat fragment kijkt, zie je achter Ayaan Hirsi Ali de schrijfster Jessica Duurlacher in beeld.
Die loopt de blonde met haar mee. Dame.
De blonde dame. Die in beeld met een prachtige galenjurk aan. Dat geeft een beetje die sfeer van die tijd aan dat de Nederlandse intelligentsia, Ayaan werd natuurlijk enorm ontvangen in met name bepaalde kringen, zich om haar heen als een cordon sloten.
Ja.
Want zij zagen haar als de personificatie van degene die zich los ging maken van de terreur van de religie eigenlijk.
Ja,
en met name van de islamitische religie.
Want ook in een recensie van de Volkskrant wordt Amal dan, die sterke overeenkomsten heeft met Ayaan, wordt beschreven als de natte droom van elke verlichtingsdenker en de nachtmerrie van elke radicale moslim.
Ja, heel mooi. Ook wel, heel mooi. Typisch. Nee, dat klopt ook wel. Kijk, mensen als Paul Cliteur en zo, waar we natuurlijk de laatste tijd ook nogal veel van horen, waren als een van de eerste bij om te zeggen, nou hier zien we nou wat een vreselijk kwaad eigenlijk godsdienst is, want het maakt mensen fanaat.
Het ware gelaat.
Het ware gelaat is een gewelddadig gelaat van de religie als zodanig. Hè? Dus niet voor niets, ja, daar verklap ik dan misschien voor sommigen die het boek nog willen lezen een beetje een clue mee, maar het is maar één van de clues. Het is niet voor niets dat tijdens die stem, tijdens die voice, al meteen met de eerste optreden van haar zij, in haar act, haar sluiers, zich van haar sluiers ontdoet en een prachtige, weer zo'n gala Japon aan blijkt te hebben. Dus eigenlijk ook laat zien, het gaat mij om het westerse ideaal. En niet meer, en dat, heb, dat andere, die religie en het gewelddadige daarvan heb ik achter mij gelaten. Dus het gaat inderdaad om de bevrijding van het individu, Amal, die dat loslaat en een ander leven gaat omarmen. Namelijk dat van de vrijheid, van de democratie, van het Westen, van Amerika, waar wij dus in leven.
Ja, precies. Dus als je zo op het eerste gezicht kijkt, dan zeg je nou, het gaat over de bevrijding van de islam en lijkt dat in het centrum te staan. Maar tegelijkertijd gaat het ook weer helemaal niet over de islam. En misschien nog wel meer over joods-christelijke wortels, als je dat zou kunnen zeggen.
Nou ja, kijk, wat interessant is, de roman begint met een enorme bang. Hè? Het is meteen oorlog. Het gezin, dat is een tijd, springt in de tijd terug in 2001, 9/11. Het gezin is in New York en ontdekt, dat is het merkwaardige eigenlijk, ontdekt weer, zo geseculariseerd als ze zijn, gaan ze terugvlangen naar hun Joodse wortels. Borg, de man met wie de hoofdpersonage is getrouwd, zelden, die wil Joods huwen.
Ja.
Dus ze zijn eigenlijk in de leer bij een rabbijn en ze gaan dat Joodse huwelijk met elkaar aan, compleet met het scherven slaan van
het
bekende daar onder de baldakijn en zo. En ze worden, en de rabbijn trouwens ook, worden dus volkomen verrast door plotseling het andere gezicht van de godsdienst. Zij zoeken
door 9/11 wat op zich op dat moment voltrekt.
Ja. Dus ook die rabbijn zit zeg maar onder het stof en zij rennen door de straten met geschaafde knieën en zoeken een onderdak. Want plotseling, terwijl dus eigenlijk voorzichtig, en het is wel een soort, zou men zeggen, werdegang van de mens, van de westerse mens, die heeft dat Westen ook wel een beetje gehad met het secularisme en luxe. En, dus zij zoeken weer terug naar hun wortels, maar worden dus eigenlijk overvallen door dat andere gezicht van de religie, dat een oorlogsgezicht, een gewelddadig gezicht is.
En dat heeft ook daarna nog heel sterk zijn uitwerking ook op hen.
Ja, want ze worden als gezin inderdaad bedreigd door dat radicalisme.
Misschien is het goed om ook even te kijken naar een quote, wat dat goed illustreert. De impact van die 9/11 ervaring.
Op dat gezin, precies.
Op dat gezin, inderdaad. Ja. Jessica Duurlacher schrijft namelijk, sinds New York was dat het verlies. De onbevangenheid van de vroomheid van vreemden. En daarmee ten opzichte van alles wat enigszins anders was dan wij. Al was er inmiddels toch een hoop tijd verstreken. Vreemdheid had opgehouden luiter, spannend en interessant te zijn, zoals voorheen. Ja, deze quote is wel heel treffend, denk ik.
Ja, kijk, wat interessant is dat zij, Zelda staat eigenlijk voor het Westen. Dus eigenlijk ook een beetje voor die ambivalentie die het Westen heeft ten aanzien van het vreemde, ten aanzien van het exotische.
Ja, ja.
Dat zegt ze ook, hè, het is niet langer meer alleen maar spannend en toeristisch interessant of we gaan dus een keer iets meemaken.
Exotisch.
Hebben onze verre reizen. Maar we blijven wel westelingen, we blijven wel, laat ik zeggen, in ons eigen waardepatroon. En nu voor het eerst meldt zich iets wat ze niet snapt en wat haar beangstigt en waar ze zich mee moet gaan verhouden.
Ja.
En daaronder speelt ook nog een rol dat ze zegt, ik moet dus blijkbaar ook nog een soort Joodse gastvrijheid hebben ten aanzien van dat vreemde. Het is natuurlijk heel vreemd. Vreemd dat zeg maar een Joods gezin zich ontfermt over een islamitische vrouw.
Ja. Ja.
He, die wordt in de achtertuin notabene, de achtertuin van hun villa.
Met link naar het achterhuis als een oorlogssituatie.
Nou ja, kijk, het interessante is, zij, Jessica Duurlach is, dat maakt ze ook zelf geen geheim van, de dochter van Gerhard Duurlach, de overlever, hè, de man die de kamp heeft overleefd en daar veel over heeft geschreven. Dus zij zegt ook eigenlijk, ik zie het als een soort erfplicht om gastvrijheid te verlenen aan wie onderdrukt wordt. Want dit moet niet nog een keer gebeuren.
Ja.
Zoals wij weggevoerd zijn, zoals mijn vader weggevoerd is. Dus zij trekt, en dat is stevig, zij trekt inderdaad de vergelijking tussen Anne Frank, het achterhuis en de achtertuin waar deze Amal gaat verblijven. Ja.
Dat is wel een hele interessante link, ja.
Ja.
Maar tegelijkertijd merk je ook bij haar die ambivalentie van, ik moet dit doen, maar is dat nou wel goed? En wat betekent dit voor mijn gezin? En
ja.
Ja, is het ook een offer?
Nou kijk, dat is, vind ik wel interessant, dat zij ook, en dat maakt het een man ook wel boeiend, dat ze ook zegt, ben ik nou een goed mens? Ben ik nou weer heel edelmoedig, omdat ik, zoals het nog een beetje ging met Ayaan destijds, hè, iedereen verdrong zich om haar heen, van ik ben jouw grote beschermer en zo.
Ja.
Terwijl zij ook wel, vind ik, en dat maakt het ook een sterker, gelaagdere roman, ook wel heel sterk het gevoel heeft, ik word een beetje gebruikt. En Amal laat zich weinig aan mij gelegen liggen. Als zij hogerop kan komen als zangeres, dan verdwijnt ze ook meteen. Zoals eerlijk gezegd Ayaan ook meteen een carrière is gaan maken in de VS en zich verder met Nederland niet vreselijk meer heeft bezig gehouden.
Mm-hmm.
Dus zij zegt ook wel, ja, mijn leven is met name enorm in verwarring gebracht. En ik werd ook gewoon bang vanwege het feit dat mijn gezin nu ten prooi lijkt, dreigde en ook daadwerkelijk gaat vallen.
Ja.
Aan represailles, aan terroristische represailles. Zoals dat ook Ayaan en Theo van Gogh is overkomen. Zij komt er dus ook eigenlijk niet goed uit in die roman.
Nee.
Wat is nou de houding die je moet innemen ten aanzien van dit? En het lastige vind ik dat haar zoon sterk opteert voor het geweld. Die zegt, ik ga nu...
Die radicaliseert ook.
Die radicaliseert ook.
Manier,
op zijn eigen manier. Hij komt helemaal te werken bij een van de commando-eenheid van de Israël, uiteindelijk bij de Mossad. En dat laten we wel wezen, het antwoord van de staat Israël is toch eigenlijk wel geweest, raketten erop. Hè? Trouwens niet alleen de staat Israël, maar natuurlijk ook eigenlijk de war against terror, die uiteindelijk via Bush, hè, de Axis of Evil, die via Bush werd gevoerd.
Mm-hmm.
En nou ja, goed, zij presenteert dat als een mogelijk antwoord. Zegt inderdaad tegenover wat zich nu aandient aan het islamisme, past ook alleen maar geweld als antwoord. En dan moet je natuurlijk twee stemmen niet met elkaar verwisselen. Die van haar man is echt een andere stem, Leon de Winter, als die van haar. Maar het suggereert in ieder geval wel, de uitwerking van dat antwoord treedt het vreemde tegemoet met een nog zwaarder geweld, zodat het uitgeroeid is. Die bevrijding van Amal vindt ook plaats als daadwerkelijk die cel, dus de Syriër, die blijkbaar achter haar aan zit, ook echt is uitgeschakeld.
Ja. En dat is dan het eindpunt.
Ja, maar tegelijkertijd, dat is een eindpunt. En daar eindigt ook een beetje de roman mee. Maar tegelijkertijd blijft ook wel de vraag via met name de hoofdpersonage, de moeder, gesteld aan ons. Is dat eigenlijk wel het antwoord?
Ja, ja, en dat is natuurlijk ook de vraag. En we zitten hier niet voor niets in de Thomas. Wat is nou ook een link met misschien een Bijbelse houding, als we wat meer uitzoomen? Of als we putten vanuit die christelijke traditie, wat zou dan het antwoord kunnen zijn?
Ja. Nou kijk, wat ik boeiend vind is dat daar natuurlijk de roman de stem ophoudt. Die zegt inderdaad, ik weet het niet. Je merkt toch bij haar een soort ook vervreemding van haar zoon, die daar gewoon duidelijk wel voor dat geweld kiest. Ze raakt haar zoon ook een beetje kwijt aan dat geweld. Je merkt ook een beetje, dat is ook wel weer mooi. Het heeft ook te maken met een gezin met ouder wordende kinderen die hun eigen wegen gaan, die niet langer meer het kind zijn.
Ja.
Die je kunt koesteren of die je snapt. Hij wordt steeds mokkender als puber en als een adolescent. Ja, dan komen ze elkaar weer wel naderbij, omdat hij ook volwassen is. Maar schrikt ze af en toe ook wel van zijn agressie. Dus het lijkt er soms op alsof Jessica Duurlach toch steeds de deur openzet voor het antwoord in liefde en mededogen toch nog volhouden op dat geweld.
Ja.
Dus eigenlijk te zeggen, er is inderdaad dat geweld, maar het antwoord kan alleen maar eigenlijk zijn vanuit precies die traditie van Tanach, van de traditie van het Jodendom, de ruimte ook waar we hier zitten, is toch eigenlijk wel om, het klinkt nu een beetje banaal, maar toch om toch de andere wang toe te geven.
Ja.
Dus iets anders te doen.
Ja. Is er nog een verhaal dat daarbij dan meeklinkt voor jou?
Nou ja, wat ik net een beetje zeg is natuurlijk je hebt natuurlijk dat verhaal van de bergreden.
Ja.
Waarin natuurlijk ook die massa die dus eigenlijk ook, denk ik, het slachtoffer is van terreur. Zeg Romeinse terreur of de terreur van de uitbuiting. Ja, Jezus kijkt ze aan en zegt, ja, wat kunnen jullie nog doen? Jullie kunnen niet eens terugslaan, want daar heb je de kracht niet voor. Maar wat je wel zou kunnen doen, is om iets onvermoeds, iets onverwachts te doen. Namelijk toch eigenlijk te blijven, te proberen het te begrijpen. Of misschien zelfs wel een extra mijl mee te gaan.
Ja.
Dus inderdaad onderdak bieden. Daar niet meteen iets voor terug te verwachten. Ja, maar wel een soort voorbeeld stellen. Van, nou ja, wie weet schrikt de geweldpleger daar een beetje van.
Ja, als iemand je jas vraagt, geef hem ook zo'n onderkleed.
Ja.
Juist die stap extra.
Ja, die stap extra inderdaad.
Ja.
Als je gemapt wordt, pak die andere wang ook maar.
Ja.
En dat is lastig, want we lopen ook daartegen te hoop. Want dat kunnen wij zelf helemaal niet volbrengen. En we worden er ook een beetje razend van. Maar het is bij Jezus ook meer een idee van, laten we dit maar proberen.
Hmm.
Want aan dat geweld komt geen einde.
Ja.
Aan het tegengeweld dat komt ook geen einde. Dat stapelt
zich alleen maar op.
Exact,
ja.
Dat blijft de escalatie. He, dus daar red je het niet mee. Het uitroeien van de acts of evil is nooit uit te roeien. Het kwaad is altijd wel een beetje met je, bij je.
Ja.
In de samenleving, in jezelf, in de ander. He, dus het idee is denk ik om een andere route te gaan, waarbij degene die op je weg komt, zoals dat ook even een tijd lang bij de schrijfster gebeurt en in de roman gebeurt, om die inderdaad onderdak te bieden en ook niet meteen er iets voor terug te verwachten.
Ja.
Die gaat ook weer.
Ja.
Maar heeft even de gastvrijheid genoten, heeft even de liefde genoten.
Even dat geproefd, als het ware. De
veiligheid die je hebt geboden, ja.
Ja.
Je hebt even onderdak geboden aan ze.
Ja, en dat is ook heel Bijbels idee.
Dat is heel Bijbels idee.
In de ander misschien ook Christus kan ontmoeten.
Nou ja, dat is ook weer een ander verhaal. Dat je zegt, ja, wat heb ik dan gedaan? Nou ja, toen je het deed, heb je mij ontmoet.
Ja.
Heb je mij gezien.
Hmm.
Ja, dus dat zou, kijk, dan gaan we een beetje aan die roman voorbij. Maar dat zou denk ik een antwoord kunnen zijn, een ander verhaal kunnen zijn.
Ja.
En dat is ook weer een ander verhaal dan de zoon vertelt.
Hmm. Die zijn eigen.
Die zijn eigen, die zegt, nou, ik sla terug. Ik map terug.
Ja.
En harder.
Ja.
Dat over is en uit. En het
kwaad
is natuurlijk
met
nooit
kwaad.
Klaar met het kwaad, precies. Ja. Klaar met het kwaad. En we zijn natuurlijk nooit klaar met het kwaad. Maar we zijn misschien ook nooit klaar met het feit dat wij proberen een ander leven voor te leven. En dat is niet het prerogatief van het Westen.
Mm-hmm.
Of van de christelijke traditie. Of van de Joodse traditie. Of dat het niet in de islam aanwezig zou zijn. Want dat is daar ook aanwezig. Mm-hmm. Maar het is wel iets waar je aan hebt vast te houden, denk ik. Aan die menselijke weg.
Ja.
Eigenlijk.
Ja. En misschien concluderend, wat zou je nou mensen mee willen geven die dit boek misschien nog moeten lezen?
Ik zou dan eigenlijk zeggen, wat het aardige van deze roman is dat ze in ieder geval zegt, mijn wereld is even omver gegooid.
Hmm.
En ik probeer nou weer een beetje de puzzelstukjes weer bij elkaar te leggen. En het zou kunnen zijn dat ze inderdaad daarmee op het spoor, ze verkent dus een paar wegen, ik heb toch het gevoel dat ze ook een beetje stilstaat bij dat geweld van dat doen we maar niet.
Mm-hmm.
Dat ze inderdaad langzaam op zoek is naar wat dan wel een begaanbare weg is om te gaan.
En dat daar die roman, weg. Ja.
Ja, en dat daar die roman voor helpt. Om dat ook bij jezelf een beetje door te laten dringen. Wat voor antwoord geef ik nou op wat mij vreemd is?
Hmm.
En is het niet het idee om dat vreemde toch op een of andere manier met liefde tegemoet te treden?
Ja.
He, dus ook nu. Waar
ook
we weer beginnen
tijd.
Over vreemde tijden.
Ja.
Wie we wappies en mensen die niet op jou lijken of die niet in jouw bubbel zitten.
Polarisatie.
Probeer dat tenminste in ieder geval te ontvangen als met solidariteit en begrip te
groeien. En begrip,
ja.
Luisteren misschien ook.
Ja. Ja, heeft het jou iets te zeggen ook? Wat betekent het aanzien van allerlei aannames die je voor jezelf hebt gemaakt? Is jouw westerse manier van bestaan nou zonder kritiek, aan alle kritiek ontheven. Het betekent ook niet in alle gevallen dat je geweld permitteert. Dat natuurlijk ook niet.
Mm.
Want het is ook iets heel krachtigs in het voorleven van een ander leven.
Ja.
Maar dat maakt misschien de tegenstander wel meer machteloos. De terrorist wel meer machteloos.
In dat pacifistische.
Ja. Mm. Ik moet plotseling ook denken aan heel anders. Hè? Aan Amos Oz, die zegt waar de terrorist niet tegen kan, is tegen de humor.
Hmm.
Tegen het lachen, tegen de vrolijkheid.
Ja.
Dat moet weg, want daar daar is geen terrorisme tegen.
Trapt op zijn ziel.
Ja, precies, exact. Dus als je het nou juist niet serieus neemt, zeg maar, dan is de terrorist als het ware zijn munitie.
Ontkleed, ja.
Ontkleed, ja, ontkleed. Ja, dan staat hij zijn blootje. Ja. Ja, precies.
Mooi.
Ja.
Nou, dankjewel, Evert-Jan.
Oké, graag gedaan.
Voor deze mooie bespreking. Ja. En u ook, bedankt voor het kijken. Leuk dat u erbij was. En natuurlijk zijn wij de volgende keer weer. Dat zal zijn op 13 mei, waarin we de nieuwste roman van Adriaan van Dis bespreken, genaamd Cliffy. Kijkt u mee? Bedankt voor het kijken. Tot ziens.
Tot ziens.